Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde vers van Psalm 27. De schriftlezing is uit de brief aan de Romeinen, het vierde hoofdstuk, Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, dengene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid worden toegerekend. En een vader der besnijdenis, dengene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is hij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volkeren. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. En nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk diegenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover dit schriftgedeelte. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren. Heere, zo geeft gij ons ook aan de avond van deze dag het uitzonderlijke voorrecht om weer samen te zijn rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. U hebt ons gelegenheid gegeven, Heere, op deze plaats samen te komen. U hebt ook velen van ons nog genegenheid gegeven om hier te zoeken wat tot onze eeuwige vrede kan dienen. En waar kunnen wij beter zijn, Heere, dan in uw huis? Daar waar het woord Gods verkondigd wordt, daar waar de schatten van uw evangelie tevoorschijn komen en waar wij mogen zien de menigerlei genade Gods. En waarin gij het ons betuigt geen lust te hebben in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. en dat gij alles bezit om hem te brengen tot die waarachtige bekering, en dat gij een weg hebt ontsloten, Heere, om die mens ook tot dat leven te brengen, ja, tot het eeuwige leven te brengen, waar gij eenmaal zult zijn, alles en in allen. O Heere, wil ons dan ook deze avond niet verlaten, maar wil ons met uw heiligt voorgaan. Wil ons smaak geven in uw woord en getuigenis, Heere, want van nature is uw dienst een last en geen lust. Van nature is uw dienst een plicht en geen liefdedienst. En daarom zijn we ook deze avond aangewezen op datgene wat gij ons wilt schenken uit vrije gunst. Heere, laat het licht van uw geest dan ook vanavond mogen opgaan over de prediking van uw woord, over deze bijbellezing, maar ook, Heere, in onze harten en in de kinderharten, want ze hebben het, Heere, even hard nodig als wij allen. Dat ook hun harten besneden mogen worden, dat ook in hun jonge harten het kinderlijke geloof zou mogen worden gewerkt, dat versterkt wordt door de geest der genade, want er zijn er ook van uw volk en kinderen, Heere, die niet eens weten wanneer het werk der genade is begonnen, maar die van jongs af uw naam hebben mogen leren vrezen en dienen. Er zijn er ook die met Obadja mogen zeggen, ik nu vrees de Heere van mijn jeugd af aan. En er zijn er ook, als een Timotheus onderwezen in de schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid. Maar Heere, nu gaat het toch voor ons allen om de grote vraag, of we nu wel gezet zijn op de weg van uw voetstappen, of de vrucht van het nieuwe leven ook in ons leven openbaar gekomen is, of wij vruchtdragende ranken zijn geworden in die ware wijnstok Christus, of dat het nog maar alles van onszelf is, Heere. Want wij kunnen soms zoveel roemen in dingen die in die grote dag geen stand zullen houden, zoals ook in de dagen van de apostel Paulus, waar men zich erop beroemde voortgekomen te zijn uit dat zaad van Abraham, maar die de voetstappen van Abraham niet kenden, en die de voetstappen van Abraham, de voetstappen op de weg des geloofs, ook niet drukten. O Heere, dan is dat alles te kort. Dan zal het ook alleen maar zijn, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Maar alleen diegene, Heere, die uw goddelijke beloften op het oog hebben gekregen, maar in wier harten ook uw goddelijke beloften zijn verzegeld door de kracht van de Heilige Geest, die zullen in die grote dag uit uw mond mogen horen, kom in en beërf dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Dat zijn degenen die de krachtdadig geroepen zijn, zoals Abraham Abel uit de duisternis werd geroepen tot uw wonderbaar licht. Dat zijn degenen die de wereld een scheidbrief hebben mogen geven om uw toekomst, de stad die fundamenten heeft te mogen zoeken. Dat zijn diegenen die in hun leven een droefheid naar u hebben leren kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat zijn diegenen die door de geest der genade begiftigd zijn met de genade van het geloof, om niet te zien op de zienlijke, maar om te zien op de onzienlijke dingen, op de onzienlijke God, op de God der beloften, wiens beloften ja en amen zijn in Christus Jezus, op die God die gesproken heeft van zegen. En Heere, dan hebben we ook vanavond stof tot overdenking, om ons eigen hart en leven te spiegelen in het leven van de Vader aller gelovigen, die door uw geest begiftigd is geworden met de geest des geloofs, en die door die geest des geloofs heeft mogen zien op de dag van Christus. Ja, hij heeft die dag van verre gezien en geloofd en omhelst, wetende dat de zegen voor alle geslachten en ook voor hemzelf zou geopenbaard worden in hem, die als die grote morgenster zich zou openbaren in de volheid der tijden. Heere, wilt gij ons dan vanavond goed en nabij zijn? En kon het zijn, Heere, ons allen ook schenken die werkzaamheden des geloofs, waardoor wij onze werken zouden mogen laten varen en onze rust zouden mogen vinden in die belovende God, die zijn volkomen zegen voor tijd en eeuwigheid geopenbaard heeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde en welbehagen. Heere, is het woord toch zo waar wat ge zelf gesproken heeft? Die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Heere, wilt gij dan alle gronden in ons leven ons ontnemen, opdat we door het geloof mogen zinken op het enige van het vaste fundament des geloofs, namelijk Jezus Christus, en dien gekruisigd en die opgewekt door de rechterhand Gods, omdat uw kerk in zijn opstanding, Heere, ook een zeker pand heeft van hun vergeving, van hun zalige opstanding. Is het toch hun begeerte dat ze in u al meer hun zaligheid mogen zoeken en vinden. Want buiten u, Heere, is er geen zaligheid. Buiten u is er alleen maar een eeuwig zielsverderf. Ga ons dan ook deze avond met uw heiligt voor. En wil over ons nog verheffen het licht van uw vriendelijk aangezicht. Gedenk zieken en eenzamen, Heere. Gedenk allen die bedroefd zijn, die rouw dragen. U weet wie het zijn, Heere, en u weet ook wat ze behoeven. Wil dan vanavond voor zulken bijzonder niet achterblijven. Gedenk ook al degenen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon, ook de langdurig zieken, Heere, en willen ze andermaal bijzonder aan u de Heere opdragen. Wees ons dan ook nog een God van nabij en niet van verre. En aanschouw ons nog in het bloed der verzoening, in die volkomen gehoorzaamheid van de lijdende knecht, die alle gerechtigheid van uw goddelijke wet volkomen heeft vervuld, die de vloek gedragen heeft, ja, die tot een vloek geworden is, opdat de zegening van Abraham ook tot de heidenen zou komen en zij met hem zouden mogen delen in die gerechtigheid die gij aan goddelozen wilt openbaren, maar ook wilt toepassen door uw heilige geest. Heere, open dan uw woord voor ons, ook in deze bijbellezing, opdat we ook allen die u vrezen, uw weg nader en bescheidelijker zouden mogen uitleggen. Heere, dat bidden wij van u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 19 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 19, vers 1 en 4, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid, de heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen en des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, omdat zij het hart bekeert en het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. 1 en 4 van Psalm 19. Wij willen vanavond, gemeente, met de hulp des Heren stilstaan bij de eerste 6 versen van Genesis 15. Genesis 15 en daarvan de versen 1 tot en met 16. 1 tot en met 6. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zeide Abraham: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf zal voortkomen, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Wij willen boven deze woorden, gemeente, de regel schrijven: door het geloof gerechtvaardigd. In het voorafgaande hoofdstuk lezen wij van Abrahams overwinning op zijn vijanden. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. We hebben de vorige week, gemeente, gezien hoe Abraham ook in een klein ogenblik de overwinning heeft mogen behalen. Wat was ook alweer het geheim van Abrahams leven? We zingen de gemeente zo dikwijls van: Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Niemand zie op Abraham, maar een ieder zie op die God die hem de zege heeft bereid. Abraham, gemeente, was ook een man van kleine kracht, zoals wij, een mens van gelijke beweging, gelijk al de anderen. Maar in die strijd heeft hij toch mogen ervaren dat de Heere niet ver is van degene die hem verwachten, dat hij nabij is de ziel die tot hem zucht, en dat hij schrijt het hart, het troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Hij had een voorloper. En hij had daarbij, gemeente, ook door genade een geschonken geloof. En door dat geloof heeft Abraham zijn vijanden verslagen. Gelijk de apostel Johannes dat schrijft: Het is ons geloof, zegt hij, dat de wereld overwint. Abraham had een voorloper. Abraham had een koning. Abraham had een voorvechter. En die blijft, gemeend in het leven der genade, altijd dezelfde. Die God en die koning heeft ook nooit berouw van zijn keuze. Zo was het ook ten aanzien van Abraham. De Heere zou vanaf het ogenblik dat hij hem geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, eeuwig dezelfde zijn en blijven. Dat is het voorrecht ook van het geestelijke zaad van Abraham. De Heere verandert nooit. De Heere verbreekt zijn goddelijke woorden nooit. Zijn woord eenmaal tot hen gesproken, waarop hij hen verwachting heeft gegeven, dat woord, gemeente, dat blijft altijd dezelfde. Dus de verandering ligt niet bij Abrahams God, maar de verandering, gemeente, ligt bij het volk van God. Het geloof heeft zijn hoogtepunten, maar ook zijn dieptepunten. Het geloof heeft zijn vergezichten, maar ook zijn tijden dat ze met Job klagen. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Het geloof mag soms vanaf de berg Nebo zien, op het land der belofte. Zoals we ook lezen in de Christenreis, dat Bunyan zijn hart mocht ophalen, ziende op dat land waarheen hij was reizen. Maar het geloof heeft ook zijn ogenblikken, dat het verkeert in een stikdonkere nacht, in een diep dal waaruit het ook schijnbaar niet meer op kan komen. Zulke ogenblikken, gemeente, en zulke schommelingen en zulke veranderingen en wisselingen heeft ook Abraham, de vader der gelovigen, in zijn leven gekend. De tijd dat het gevaar van alle kanten hem bedreigde, de tijd dat hij de vijanden in dat gevaar toch vrijmoedig durfde te naderen, was voorbij. En nu is Abraham teruggekeerd op de plaats van inwoning. En dan, gemeente, zinkt al het geloof weg. En moet God er zelf aan te pas komen om Abraham moed in te spreken. We lezen dat in het eerste vers. Vrees niet, Abraham. Ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. Het geloof van Abraham, gemeente, ingezonken is. Dan staat de Heere op. Dan laat hij ook een kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet. Dan komt de Heere zelf met vaderlijke vertroosting zich over Abraham heen te buigen met deze woorden: vrees niet, Abraham. Eigenlijk, gemeente, kan ons dat wel verwonderen. U zult misschien zeggen, dat lazen we nu van Abraham niet toen de vijanden het land vervulden. Dan lezen we van geen vrees. Dan lezen we van geen moedeloosheid. Dan lezen we niet van een ingezonken geloof. Maar dan gaat hij erop uit. Dan trekt hij op in de mogendheid des Heren, Heren. Dan is de Heere hem een schild in het strijdperk van het leven. En nu zijn, gemeente, de gevaren weg. En de vijanden zijn verslagen. En nu zinkt Abraham weg in de diepte van het ongeloof. Sommigen hebben zich afgevraagd of Abraham zich mogelijk plotseling zijn weerloosheid te midden van de volkeren bewust is geworden. En daarom kunnen we, gemeente, toch wel begrijpen dat ook hier in het leven van Abraham sprake is van ongeloof, van vrees, van aanvechtingen. Strijd is voorbij. Kedor Laomer is verslagen. En nu de vijanden verdwenen zijn, moet God zelf zich opnieuw gaan openbaren om zich aan Abraham bekend te maken in zijn vrees. Toch, gemeente, als we geen vreemdelingen zijn van het leven der genade, zullen wij het ook beamen dat het een veel voorkomend verschijnsel is. In de strijd soms vol goede moed. Ik zal vol heldenmoed tienduizenden niet vrezen. En als de strijd voorbij is en de vijanden van buitenaf verdwenen zijn, dan kan de vrees van binnen zo de kop opsteken dat we zouden zeggen: waar moeten we eigenlijk bevreesd voor zijn? Dat bewijst, gemeente, alleen maar dit. Dat Gods kerk, ook het geestelijke zaad van Abraham, niet alleen te kampen heeft met vijanden van buiten, maar ook met vijanden van binnen. Er zijn geen vijanden van buiten die Abraham in deze tijd van zijn leven bedreigen. Maar er zijn wel vijanden van binnen. En daarom lezen we hier dat de Heer hem verschijnt in een gezicht. Met deze woorden: vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Gods kerk kan soms duizend vijanden, gemeente, in het aangezicht zien. Met vrijmoedigheid. Terwijl in andere ogenblikken, zoals er staat in een van de profeten, zij vrezen voor het ritselen van een blad. Er dreigt geen gevaar van buitenaf. Maar als de kracht van het ongeloof zich verheft, dan weet Abraham, gemeente, ook geen raad meer. Maar daar weet de Heer ook van. En daarin komt de Heer hem ook te hulp. En daarin laat de Heer hem ook niet ondergaan. Ik ben uw schild. Ik ben uw loon zeer groot. En dan wordt Abraham hier opnieuw van Gods bijstand verzekerd. Dan wordt hij opnieuw van zijn bescherming verzekerd. Ik ben uw loon, ik ben uw schild. De Heer zegt tegen Abraham: Abraham, ook voor het heden, ook voor de toekomst, zal ik u niet begeven en zal ik u niet verlaten. We weten dat Abraham het loon van de koning van Sodom heeft afgewezen. En als de gemeente zo door het geloof ook die zelfverloochening mag beoefenen, dan komt de Heer hem hier te troosten en te zeggen: nu ben ik uw loon, Abraham. Ik ben uw loon. Dat was dus, gemeente, wel een bijzondere troost. Als de Heer zich als het ware hier opnieuw geheel en al wegschenkt aan de Vader aller gelovigen met de woorden: ik ben uw loon. Dan betekende dat toch eigenlijk niets minder dan dat het Abraham in zijn leven aan geen heilgoed zou ontbreken. De Heere belooft hier hem niet alleen zijn goederen te schenken, maar de Heere belooft hem hier zichzelf: ik ben uw loon. Dat is toch genoeg, zou u zeggen. Daar kun je toch het leven mee door. Daar kun je ook, gemeente, het leven mee uit. Daar kun je de eeuwigheid mee in met dit woord: ik ben uw loon. Dat had voor Abraham genoeg moeten zijn. De Heer is hem in zijn vrees tegemoet gekomen. Het heeft in zijn hart geleefd: verlaat niet wat uw hand begon. En zijn levensbron gaat spreken. En belooft hem zijn bijstand te zenden. O, als we dat eens mogen horen, gemeente, in ons leven. Als de Heer dit woord eens door de kracht van zijn geest afdrukt in onze ziel. Vrees niet, ik ben u een schild. Ik ben uw loon zeer groot. Dan zullen we toch wel getroost zijn, denkt u. Dan zou je daar toch wel bijzonder verblijd mee zijn. Maar, gemeente, dan lezen we iets heel anders. Abraham laat zich niet troosten. Is dat bij u ook wel eens zo? Zoals die dichter dat eens later met schaamte beleden heeft en met droefheid: ik weigerde om getroost te worden. Wat doet de Heere menigmaal niet veel moeite met eerbied gezegd, om in de tijden van strijd, van moedeloosheid van binnen in het hart, ook hen op te beuren vanuit zijn woord. Maar dat ook zo menigmaal in het leven van Gods kinderen is: ik weigerde om getroost te worden. En wat was daar, gemeente, nu eigenlijk de oorzaak van? Dat Abraham met deze toezegging des Heren eigenlijk geen genoegen neemt. Ach, gemeente, het had deze reden: dat er in het leven van Abraham nog altijd beloften lagen die hem van Gods wegen waren geschonken en die de Heere nog niet had vervuld. Beloften waarvan zelfs de zaligheid van Abraham afhankelijk was. Welke belofte? Ik denk in de eerste plaats aan die belofte die de Heer hem gegeven heeft in het 13e hoofdstuk, het 15e vers. Na de scheiding van Lot, waar de Heer tot hem gesproken heeft. Al dit land zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En dan nog die grote belofte uit Genesis 12 vers 2. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Abraham zou van de Heere een nakomeling ontvangen. Nakomelingschap. Een talrijk nakomelingschap. En dat nakomelingschap van Abraham zou in zich bergen die verborgen zegen des Heeren. En daarop hoopte Abraham. Door het geloof mocht hij op die toekomstige zegen zien. En wist hij dat daar zijn heil voor tijd en eeuwigheid in besloten lag. In die goddelijke zegening. En die belofte, gemeente, was niet vervuld. En u kan de Heere hem alles beloven. Veiligheid, bescherming, al zijn goederen, dat hij zijn loon wil zijn. Maar zolang het zaad niet geboren is dat de Heere beloofd heeft, waaruit het nakomelingschap voort zou komen in wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, heeft Abraham geen rust en is hij niet vertroost. De Heere had hem geen zaad gegeven. Toen zeide hij: Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Met andere woorden, waarmee denkt gij mij te troosten? Daar ik zonder kinderen heen ga. Hij moet zijn weg afleggen zonder de vervulling van de goddelijke belofte van het beloofde zaad. En naar de mens gesproken zal het ook zo aflopen. Zal er geen beloofd zaad verschijnen en zal hij geen nakomeling hebben. De Heere heeft die belofte, gemeente, van die geboorte van die nakomeling ook wel zeer lange tijd uitgesteld. Misschien hebt u zich in het algemeen of ook in een ander opzicht, misschien ook wel in hetzelfde opzicht, uzelf wel eens afgevraagd: waarom is dat eigenlijk? Waarom moeten Gods beloftenissen zo lang hun vervulling missen? Ach, gemeente, in de eerste plaats kunnen we daarbij wijzen op Gods vrijmacht. De Heere belooft het aan wie hij wil. En hij sluit het toe voor wie hij wil. Maar hij vervult het ook op de tijd die hij van eeuwigheid zelf bepaald heeft. En daar kon Abraham niet tussenkomen. Daar gaf de Heere Abraham geen toestemming voor om die tijd zelf te bepalen. Dat was ook een onmogelijkheid in dit geval. Gods vrijmacht in de uitstel van zijn belofte, maar ook Gods wijsheid. Als de Heere zijn belofte geeft, als de Heere zijn belofte toepast door zijn Heilige Geest, en hij stelt de vervulling van zijn toezeggingen uit, gemeente, dan is dat onder andere om de beloofde zaak waar God ons verwachting op gegeven heeft alleen maar begeerlijker te maken. Zaken waar men lange tijd naar uit moet zien voordat God hen komt schenken, krijgen daardoor juist al meer waarde. Dat is Gods wijsheid. En daarom, als we nu in ons leven in dat raadsel leven,
Dat we zeggen, Heer, u hebt toch gesproken. Ik heb het toch mogen geloven. Het is toch het woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En de Heer komt, gemeente, die belofte uit te stellen, de vervulling daarvan. Dat we hem dan niet van verkeerde dingen zullen beschuldigen. Dat we hem dan niet van harde dingen zullen beschuldigen. Want hij doet het alleen maar om de dingen waarop hij verwachting heeft gegeven, voor ons te laten toenemen in waarde. Opdat het wonder alleen maar groter zou worden, wanneer de Heere ons schenkt wat hij ons misschien wel heel lang tevoren persoonlijk heeft beloofd. En misschien wel zo lang in met die vervulling gewacht heeft. Dat we zouden zeggen, Heere, komt er ooit nog wel iets terecht van het woord gesproken tot uw knecht. Dat is Gods wijsheid. En het is ook, gemeente, daarom geweest wat de Heere het geloof van Abraham wilde versterken. Wij menen al zo spoedig de volmaaktheid bereikt te hebben, ook als het gaat om de oefening van het geloof. Maar weet je, gemeente, pas wanneer we ontdekt worden aan de zwakheid van het geloof, wanneer de Heere de vervulling van zijn beloften uit gaat stellen, dan moet hij ook tot de zijne wel eens zeggen, hoe hebt gij gewankeld? Hoe lange tijd ben ik met u lieden en gij gelooft nog niet? Dat is dus ook tot verootmoediging. Dat is tot vernedering voor al degenen die op de school van zijn geest worden onderwezen. God heeft de belofte voor Abraham, gemeente, ook uitgesteld. Opdat zijn ziel al sterker op de Heere zou wachten. Mijn ziel wacht op de Heere, gelijk een wachter op de morgen. En al meer heeft Abraham moeten leren in de uitstel van de goddelijke beloften, om de Heere aan te kleven, om de Heere aan te manen, op zijn eigen woord aan te spreken. En daar heeft God nu, gemeente, behagen in, dat men zo met hem omgaat. Dat men hem zo verwacht, ook in die tijden, dat het verstand zegt, Gods beloftenissen zullen hun vervulling missen. Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? Hebt u ook zulke zaken in uw en hun zaligheid bouwen op een heel smalle basis. Misschien wel op een veel te smalle basis. En niet zoeken naar vermeerdering van de genade. En niet zoeken naar overvloediger gaven Gods. En niet zoeken naar versterking, naar bevestiging, dat de Heere opnieuw zal spreken. Dat de Heere opnieuw zich zal openbaren. Dat de Heere opnieuw hen verder mag leiden op die smalle weg die naar het leven leidt. En daarom de Heere, als het ware gedurig aankleven en hem niet kunnen loslaten, tenzij dat hij hen zegent. Wat zijn we spoedig tevreden met de tijdelijke dingen. Wat zijn we spoedig tevreden met tijdelijke uitreddingen. Maar Abraham, gemeente, verwachtte de zegen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Hij verwachtte het zaad. Hij verwachtte ten diepste de Heer Jezus Christus zelf. Hij verwachtte hem die alleen zijn heil kon volmaken. Hij verwachtte hem in wie alle geslachten van het aardrijk gezegend zullen worden en dat een zegen zal zijn voor vloekwaardigen. Hem verwachtte Abraham. Zijn dag, zegt het woord, heeft hij van verre gezien en gelooft en omhelst. En daarom, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? Hij weigerde om getroost te worden. Dat heeft zijn ziel begeerd. En met niets minder was hij tevreden. Abraham en Sarai hadden samen een groot verdriet. En er zijn er ook onder ons die daarvan mee kunnen spreken. Al spreek je er soms misschien niet eens liever over. Maar ze misten samen, gemeente, de kinderzegen. En die nood kunnen velen niet peilen. En daarom wordt er soms ook heel luchthartig over deze nood van anderen die het betreft gesproken. Ik hoop niet dat u daaraan mee zult doen. Want we kunnen in dat opzicht, gemeente, toch wel heel tere snaren raken. En we kunnen in dat opzicht soms schade veroorzaken met onze lippen, die levenslang is. U wordt in dat opzicht ook menigmaal weinig beoefend. De liefde tot de naaste. Er zijn ook mensen die daar weer anders over spreken. Er zijn mensen die spreken over het nemen van kinderen. Dat is ook tegenwoordig een zeer moderne uitdrukking. Er zijn mensen die nog verder durven te gaan. En die kinderen ongewenst verklaren. Maar Abraham en Sarai, gemeente, met hun stille verdriet, met het kruis dat de Heere opgelegd had, moesten, maar ook door de belofte, mochten Gods tijd afwachten. En dat gaat, gemeente, soms heel lange tijd goed. Maar soms ook in een enkel ogenblik, als het ongeloof de overhand krijgt, dan rijzen de harde gedachten in het hart tegen de Heere op. Moet u eens zien, zegt Abraham, Heere, Heere, dit is mijn huisbezorger Eliezer, deze Damaskener, deze slaaf, zal mijn erfgenaam zijn, want gij laat ons zonder kinderen heen gaan. Echter, dan gaat de Heere, gemeente, zijn belofte aan Abraham bevestigen. De Heer is met eerbied gezegd, niet beledigd. Als Abraham zulke harde gedachten tegen hem uitspreekt. Maar de Heere komt in zijn nood te voorzien. En zie, het woord des Heeren was tot hem zeggende, deze, dat is deze Damaskener, deze slaaf, zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf zal voortkomen, die zal uw erfgenaam zijn. En dat was, gemeente, voor Abraham een bevestiging. Dat was het woord waar zijn ziel naar haakte. Het ging immers niet maar om een zoon zonder meer, maar het ging om hem die uit het nakomelingschap op zou reizen als de blinkende morgenster, in wie die wereldwijde zegen verborgen was, waardoor alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. En toen mocht Abraham in die nacht, waarin de Heere overkwam en waarin de Heere zich in een gezicht aan hem openbaarde, tot bevestiging van het woord dat in het verleden tot hem gesproken heeft, toen mocht Abraham mee naar buiten. Toen heeft de Heere hem meegenomen. En toen heeft de Heere gezegd, nu moet je eens opzien naar boven. En toen heeft Abraham tegen die zwartblauwe hemel, die ontelbare, flonkerende sterren mogen zien. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: alzo zal uw zaad zijn. Ontelbaar. Een ontelbaar nageslacht. En heeft God hem, gemeenteraad, dus niet alleen bevestigd door zijn woord. Maar nu heeft de Heere Abraham ook, we zouden zeggen, aanschouwelijk onderwijs gegeven. De schepper wijst hem op zijn werk. Het werk zijner handen. Hij heeft in der scheppingsmorgenstond die donkere hemel bezaaid met die flonkerende sterren. Het was zijn almachtige hand die al dit heerlijke en grote heeft voortgebracht. En heeft de Heere daarmee, gemeente, Abraham ook willen vertroosten. Abraham stond voor een onmogelijkheid. Abraham kon het niet meer bezien dat eenmaal het zaad geboren zou worden, waaruit ook hij zijn zegen zou ontvangen. Want dan is, gemeente, toch Christus niet alleen de bron van het leven voor de kerk van het nieuwe verbond, maar is hij het ook voor de kerk van het oude verbond. Abraham kon het niet meer overzien. En daarom, in zulke ogenblikken, waarin uw Godskerk op een zeer bijzondere wijze beproefd wordt, wordt ze ook op een zeer bijzondere wijze bevestigd en versterkt in het aangevochten en bestreden geloof. Want dat mag u onthouden vanavond. Als de Heer u bijzonder zwaar op de proef komt te stellen, dan komt hij ook met bijzondere vertroostingen. De Heer vertroost naar die mate waarin Gods kerk beproefd wordt. Weinig beproeving, weinig vertroosting. Geen beproeving, geen vertroosting. Veel beproeving, veel vertroosting. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, zo gij ze tellen kunt. Aanschouwelijk onderwijs. De catechismus zou zeggen: vanwege onze grovigheid, omdat ze zo traag zijn in het waarachtig nemen van God op zijn woord. Dat de Heere geen man is dat hij liegen zal. Ach, gemeente, het geloof mag dat ook wel eens van harte beamen. Maar er zijn ook ogenblikken dat het geloof daar een vraagteken, het ongeloof daar een vraagteken achter stelt. En daarom komt de Heer niet alleen tot Abraham te spreken, maar krijgt hij ook een teken van de Heere: alzo zal uw zaad zijn. En dat als uit, zegt Paulus, als uit een verstorvene. En terwijl de moeder in Sarai verstorven, de moeder in Sarai verstorven was. Bedroefd volk in Babel. Jesaja 40, vers 26. Een klacht: mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. De een zei het de ander na. Toen kwam de Heere en toen zei de Heere tegen dat volk: misschien hebt u er ook wel eens troost uit gehad toen er geen weg meer was. Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. En dan komt God zelf met de toepassing. En dan zegt de Heer tegen het volk, wat is even een ogenblik heeft mogen opzien. Dan zegt de Heer, wel nu, hij geeft de moederkracht, die grote God, van dat scheppingswerk. En hij vermenigvuldigt de sterkte, dien die geen krachten heeft, vanwege hun grovigheid en ongelovigheid en bestrijdingen, aanschouwelijk onderwijs tot versterking van het bestreden geloof. En daarom mogen we gemeente ook nooit vergeten dat de Heere zijn volk niet alleen onderwijst door het woord, maar dat de Heere zijn volk ook onderwijst door tekenen. En dat is een kinderonderwijs door de zegelen van het verbond der genade. Het woord gebruikt hij om het geloof te werken. Want het geloof, zegt Paulus, is uit het gehoor. En door het gepredikte woord. Maar het sacramententeken gebruikt de Heere om dat bestreden geloof ook te versterken. Daar kunnen we nu niet verder op ingaan. Maar we mogen wel deze lering daar ook uittrekken. Dat het een middel is van die genade Gods. Dat aangewend wordt om de kerk. Het niet alleen te laten horen. Wie God in Christus is. Voor arme zondaren. Voor hongerigen en dorstigen. Maar ook om ze dat als het ware te laten aanschouwen. Aanschouwelijk onderwijs. Wat moest Abraham leren? En wat moet Gods kerk met Abraham leren? Afzien van de eigen onmogelijkheden en mogelijkheden. En opzien tot de goddelijke almacht. Om nu niet alleen te zien op wat bij de mensen mogelijk is, maar om te zien wat mogelijk is bij de Heere. Om te zien dat hij machtig was, zoals Paulus schrijft, de Romeinen 4 te gelezen hebben, om te doen hetgeen beloofd was. En zo is Abraham, gemeente, gesterkt geworden in het geloof. En lezen wij in Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere. Hij geloofde in een God die het leven uit de dood voortbrengt. En daar, gemeente, komt het nu ook voor u en mij op aan. En nu is het geloof in al zijn eenvoud gezegd niet anders dan dit geloof. Dat het gelooft in de scheppende kracht Gods. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het geloof gaat niet te raden bij vlees en bloed. Het geloof gaat niet te raden zelfs bij het eigen verstand en de mogelijkheden die het verstand ons biedt. Maar het waarachtige geloof, dat gaat alleen af op dat woord wat de Heere heeft gesproken. En dat hij machtig is om dat woord dwars door de dood heen, dwars door de onmogelijkheden heen, ook te vervullen. En als we daar nu eens vanavond, gemeente, eens lering uit zouden trekken voor onszelf. Als er nu vanavond mensen zijn die moeten zeggen, ik mis het leven der genade. Ach, dan zou ik willen zeggen, laat dan die God van Abraham eens voor onze aandacht mogen komen. Gelooft zijn hij en troostrijk woord, dat hij machtig is om uit de doden te doen herleven. Dat hij machtig is om zijn woord door de onmogelijkheden heen te vervullen. Dat hij machtig is om een dode zondaar ook het leven te schenken. Abraham gelooft in een God die het leven dwars door alle onmogelijkheden aan het licht zal brengen. Straks wordt het helemaal onmogelijk van Abraham zijn. Maar God vervult zijn belofte als het helemaal niet meer mogelijk is. Laten we ook daar eens bij mogen stilstaan, gemeente, als het genade leven kwijnt. De kerk gebracht wordt door Gods geest op die weg dat eigen onvruchtbaarheid wordt ingeleefd. O, dat we dan niet zouden vergeten dat hij machtig is om derwaarts weer te leiden. Houd aan en grijp moed, want de God van Abraham is de onveranderlijke. Als we bedroefd zijn over ons kerkelijke leven, over de onvruchtbaarheid van ons kerkelijke leven, dat we zeggen, Heere, hoe moet dat ooit nog terechtkomen? Dat we dan niet zouden vergeten dat deze God machtig is om de dingen die niet zijn te roepen alsof zij waren. Als we bezorgd zijn over man of vrouw, over kinderen of over onze eigen ouders. Het geloof zegt, God is machtig om de dingen die niet zijn te roepen alsof zij waren. Dat is nu de kern van het waarachtige geloof. Het ziet op de onzienlijke. Het heeft verwachting van de onzienlijke. En het wil leven uit de kracht van de onzienlijke. God machtig om leven voor te brengen, zelfs uit de dood. En het heerlijkste bewijs daarvan schrijft de apostel Paulus in Romeinen 4, vers 24, waar hij schrijft dat God, Jezus onze Heer, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde, en opgewekt om onze rechtvaardig making. En wat moet nu een arme en een onvruchtbare zondaar leren om nu af te zien van eigen onvruchtbaarheid? En om nu als een arme verlegen zondaar, die door de werken niet meer gerechtvaardigd kan worden, omdat hij met al zijn werken onder de rechtvaardige toren van God ligt, te hopen op dat levendmakende werk Gods in Christus, waarvan hij het fundament gelegd heeft in de opstanding, opwekking uit de doden van hem in wie God de zegening die aan Abraham en zijn zaad beloofd is, heeft geschonken en vanuit hem gaat uitdelen. Want de bron des levens en de fontein tegen de ongerechtigheid geopend is alleen maar te zoeken en te vinden in dat volbrachte werk van die grote middelaar Gods en der mensen. Afzien van eigen onvruchtbaarheid en hopen op het levendmakende werk Gods in Christus. Want in dat heilswerk ligt de volle zaligheid voor een kerk die misschien midden in de dood ligt, ook voor een eigen waarneming, maar die uit hem begeert bediend te worden. Er staat in Romeinen 4 vers 24 iets over mensen die door genade geloven in God, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. En dat geloof in dat volbrachte werk Gods, in die enige en volkomen middelaar die aangeboden wordt aan doodschuldige zondaren, door dat geloof ontvangen ze voor God een rechtvaardigheid die ze uit alle werken der wet nooit zouden verkrijgen. En hij geloofde in de Heere en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Of, anders gezegd. En God rekende die schuldige, ook vaak opstandige, Abraham gerechtigheid toe. Hij hoopte op dat heil des Heeren. De Heere had een verwachting daarop gegeven. En hij heeft één ding daarin verstaan. Buiten die zegen, buiten dat beloofde zaad, ben ik voor eeuwig verloren. Maar in dat beloofde heil, in dat beloofde zaad, ben ik voor God voor eeuwig rechtvaardig. Ben ik door hem voor God ook eeuwig gezegend. En ik geloofde de Heere. En hij rekende hem dat tot gerechtigheid. Zie nu op, zegt de Heere. En tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. Dus de Heere belooft Abraham een talrijk zaad. In de eerste plaats, gemeente, wordt hier bedoeld het natuurlijke zaad van Abraham. Dat is ook vervuld geworden. We kunnen dat ook lezen in Deuteronomium 10 vers 22. Waar Mozes zegt tot de Israëlieten, uw vaderen togen af met 70 zielen naar Egypte, maar nu heeft hij hen gesteld als de sterren des hemels. Maar vooral heeft de Heere hier het oog op het geestelijk nageslacht van Abraham. Dat hij zou worden een vader van al degenen die geloven. En nu heeft God van eeuwigheid gemeente zijn kerk niet alleen vergaderd vanuit het natuurlijke geslacht van Abraham, maar heeft hij zijn volk ook willen vergaderen uit alle geslachten, tongen, talen en natiën. Hij is geworden, krachtens de verkiezing Gods, de vader van al degenen die geloven. Zie nu op, zegt de Heer. Tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. Zo zal uw zaad zijn. Waarom zou dat nakroostgemeente zo talrijk zijn? Waarom zou dat volk zo groot zijn? Dat van Gods wegen een rechtvaardigheid ontvangt, waarmee ze als met een mantel bekleed wordt om haar naaktheid te bedekken. Waarom zal die schare bekleed met lange witte klederen? Dat is die toegerekende gerechtigheid van de Zoon van God. Waarom zal dat een schare zijn die niemand tellen kan? Wel gemeente, omdat het gaat in het zaligmakende werk Gods. In zijn verkiezend welbehagen in Christus Jezus van eeuwigheid. Omdat het gaat om de eer van God. God zal niet behoeven te vrezen dat dat huis met zijn vele woningen leeg en onbewoond zal blijven. Nee, er zal niemand achterblijven. En dat huis zal vervuld worden, want de Heere heeft het geëist, dat zijn huis vol zal worden. Nog stoot hij zijn dienstknechten uit, nog zegt hij het hen toe, dwingt hen om in te gaan, opdat mijn huis vol zal worden in de veelheid van zijn onderdanen. Licht des konings heerlijkheid. Zie nu op naar de hemel en tel die flonkerende sterren, indien gij ze tellen kunt. Ach gemeente, de kerk is van zichzelf ook duisternis. Maar beschenen door het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Beschenen door het genadelicht in Jezus Christus. Zijn ze toch als die flonkerende sterren tegen die zwart-blauwe hemel van de goddeloosheid van de wereld. Van wat de apostel noemt een krom en verdraaid geslacht. Te midden waarvan gij schijnt als lichten. En te midden van die sterrengemeente mogen die sterren zelf wel eens zien op de grote morgenster, de blinkende morgenster die het eerst verschijnt en het laatst verdwijnt, de gezegende des Vaders, uit wie zij al hun licht alleen maar hebben. Want van zichzelf zijn en blijven zij enkel duisternis. En al die sterren die God daar een plaats gegeven heeft, en die God bestraalt met het licht van zijn aangezicht, ach gemeente, die zullen ook eenmaal zijn naam eeuwig mogen groot maken. Al is de nacht om hen heen nog zo donker, en al worden de tijden alleen maar donkerder. Maar ik hoop dat ook in de allerdonkerste tijden het gebed niet vergeten zal worden, wat ook de belijdenis van onze kerk ons heeft voorgehouden. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. Zie nu op en tel ze. Indien gij ze tellen kunt, zo zal het ook in de eeuwigheid zijn. Zullen we er ook bij zijn, gemeente? Bij die sterren die door hem geteld worden, die in Israël zijn ingelijfd en die voor eeuwig de naam van Sions kinderen mogen dragen. O, het zal een eindeloze schare zijn, een schare die niemand tellen kan. Ik heb ze gezien, zegt Johannes, de grote en de kleine, staande voor de troon van God. Maar voor ons komt het erop aan, niet waar, jongens en meisjes? Vraag het jezelf ook vanavond eens af. Dat we zeggen, Heere, mag ik er ook bij horen? Tel ze, indien gij ze tellen kunt. Want zo ligt het dan toch ook nog weer eens van Gods kant. En zegt iemand, klopt dat nu wel? Heeft de Heere Jezus niet wat anders gezegd? Heeft hij zelf niet gesproken van dat kleine kuddeke? Ja, dat is waar. Het was geen groot getal. Het waren maar een paar sterretjes. En het waren in de praktijkgemeente vaak ook nog dwaallichten. Maar toch bestraald, beschenen door Gods vriendelijk aangezicht, waaruit ze vrolijkheid en licht hebben ontvangen. Ach, het was een kleine kerk, maar toch een ware kerk. Een gezegende kerk, een klein getal. Maar het ene woord van de schrift mogen we niet lezen zonder tegelijkertijd het andere woord te laten spreken. En dan nemen we uw gedachten mee naar het lijdensevangelie in de profetie van Jesaja. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En als dat gebeurt, gemeente, dan zal mijn knecht door zijn kennis, dat is door de persoonlijke kennis van hem, door hem geschonken, van hem verkregen, op hem gericht, velen rechtvaardig maken. Zondaar in vuile klederen, die zullen het ontdekken, dat het woord vervuld wordt. Hij zal velen rechtvaardig maken. De vuile klederen zullen hen worden ontnomen. En met witte klederen zullen ze worden overkleed. Al diegenen die vastgelopen zijn in hun eigen werken en die maar één begeerte hebben overgehouden: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, ze zullen hun vuile klederen verliezen. en ze zullen met blinkende witte klederen onverkleed worden en in die grote dag niet naakt bevonden worden. Ja, zegt Johannes. En ik zag een grote schare. En toch was die maar alleen op Patmos. Was dat nou geen troost? Als je nou alleen op de wereld bent. Want er zijn hier kinderen van God, die zijn soms alleen op de wereld. Kun je dat begrijpen? Als je nu alleen op de wereld bent, dan wil de Heere ze ook wel eens vertroosten. En ze laten zien dat ze niet alleen in de hemel zullen zijn. Dat er een grote schare zal zijn. En bovendien, dat er hier op de aarde ook nog zijn die de knie voor Baal niet gebogen hebben en zijn mond niet gekust hebben. O, er zijn er altijd meer dan de kerk kan bekijken. Zie nu op en tel de sterren. Zo zal ook uw zaad zijn. En hij geloofde. En God rekende het hem tot gerechtigheid. Wat geloofde hij dan? Hij geloofde in de Heere. Hij geloofde in zijn woord. Hij geloofde in zijn goddelijke almacht. En hij geloofde in zijn eigen onmacht. Hij geloofde in de goddelijke zegen. En hij geloofde in zijn eigen vloekwaardigheid. En zo heeft God hem toegerekend. De gerechtigheid, de zegen van hem die hij door het geloof verwachtte. Abraham, hij had ook alles tegen. Zijn afkomst, zijn leven, zijn zonde, zijn ongerechtigheden. En toch door God zelf rechtvaardig verklaard. En dat houdt ontzaggelijk veel in. Dat zou gemeentepreek apart zijn. Want dan zegt onze belijdenis, dat is de vergeving der zonde. Dat is de kwijtschelding van de straf. Dat is het recht op het eeuwige leven. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Hij rekende het zichzelf niet toe. Maar God rekende het Abraham toe. Hij was niet rechtvaardig van zichzelf, maar hij werd rechtvaardig door het beloofde zaad. Hij was niet rechtvaardig door zijn eigen werken, maar hij werd rechtvaardig verklaard door de werken van het gezegende en beloofde en zegenende zaad, Jezus Christus. Hij rekende het hem toe, de Heere zelf. Hij geloofde in die goddelijke zegen. In het zaad, beloofde zaad verborgen. En God sprak Abraham vrij. Omdat dit zaad, deze zegen, zijn enige hoop en zijn laatste verwachting was. Hij geloofde in de Heer. Hij geloofde in die God die om Christus wil verloren zondaren zalig maakt en zalig spreekt. En zulken het toeroept, ik zal op u niet meer schelden en niet meer toornen tot in eeuwigheid. Hij geloofde. Hij boog zich en hij geloofde. En God sprak hem vrij. En daar komt het gemeente nu op aan. Een laatste woord van de apostel Paulus. Hij zegt, zalig is degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de doden opwekt. Die Christus uit de doden opgewekt heeft. Die goddelozen rechtvaardigt. Vanuit die zegen in het beloofde zaad. Ja, de zulken wordt hun geloof, zegt de apostel, gerekend tot rechtvaardigheid. En dan denkt de apostel Paulus terug aan dat heerlijke woord uit Psalm 32. Ja, zalig is de man die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Ja, welzalig, zegt de dichter, is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Amen. Zingen wij nu samen van Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Psalm 56, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Het laatste vers van Psalm 56. Heere, zo hebt ge ons ook vanavond nog weer gelegenheid gegeven om hier samen te zijn in uw huis. Het woord mocht weer geopend worden. En we hebben ook weer vele dingen gehoord, Heere, misschien ook wel zwaar om te verstaan. Maar mocht het ook leiden tot nader onderzoek van onszelf en van uw woord. En dat we ook de geheimen meer en meer mogen gaan verstaan die gij geopenbaard hebt in de Zoon van uw eeuwige liefde. Opdat het zou worden in ons leven, hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dat wij overkleed mogen worden met die mantel des heils, die klederen der gerechtigheid, Heere, die lange witte klederen, waarin uw kerk voor eeuwig u zal grootmaken. En dan zal eeuwig zullen ze elkander toeroepen dat ze die klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam, en dat het alleen door hem is dat zij een plaats gekregen hebben voor het aangezicht van die God die naar volmaakte heiligheid en volmaakte reinheid zoekt en daarom geen genoegen kon nemen met onze beste werken, maar alleen verheerlijkt is geworden en bevredigd in zijn heilig recht door de volkomen gehoorzaamheid van zijn eigen enige geboren en veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Heere, dat is de enige naam die tot zaligheid
onder de hemel is gegeven, waardoor we alle moeten zalig worden. Hij is een verborgenheid, maar hij wordt geopenbaard naar uw vreeverbond aan al diegenen die gij van eeuwigheid hebt gekend, om de ruimte te mogen zien die er in hem is, die er bij u is, o Heere, voor de allergrootste der zondaren. Want dan is die gerechtigheid voldoende om uw kerk voor eeuwig te bedekken. Ja, dan zullen armen, zichzelf veroordelende, vloekwaardige zondaren, het mogen ondervinden, dat als gij van vrede spreekt, door het geloof in die enige geboren zoon, in die leidende borg, in die dienende knecht, dat gij dan ook, Heere, volkomen bevredigd zijt, omdat hij het heeft gedaan, en omdat gij in zijn werk al uw welbehagen hebt. Zo is hij alleen de weg, de waarheid en het leven. Ach, Heere, maak ons bekend aan onszelf, maar maak ons ook bekend met hem, opdat wij in die bruidegom van zijn duur gekochte kerk ook een recht zouden ontvangen tot het eeuwige leven, en wij zouden mogen delen in zijn gehoorzaamheid, als hadden wij zelf al de werken van uw goddelijke wet zelf vervuld. Heere, maak het zo wel met allen die u vrezen, met allen die veraf staan, met allen die onbekend zijn met u. Heere, maak u zelf bekend. Wil u zelf meer en meer openbaren in ons midden, door woord en geest, opdat wij ook vruchten mogen dragen uit u, de Heere. Want we kunnen geen vruchten dragen, Heere, uit een God die we niet hebben leren dienen, lief hebben en vrezen. Maar de liefde tot u is het eerst. Als ge de liefde uitstort, en waar de liefde is, daar zijn ook de werken, daar zijn de vruchten, waar gij behagen in hebt, van een verbroken hart, van een heimwee naar u, maar ook van een blijdschap en een vrede die alle verstand te boven gaat. Heb dank voor uw hulp ook vanavond. Zegend, Heer, en ieder van ons wil nog met ons zijn. Gedenk ons in ons dagelijkse werk. We dragen ze allen aan u op die de last van het leven dragen. De hitte van de dag en de koude van de nacht. Heere, u weet wie het zijn. En wie bijzonder ook in deze tijden aangewezen zijn op uw hulp en bijstand. Begeef ze niet en verlaat ze niet. Maar laat uw kracht in hun zwakheid worden volbracht. Zo dragen we al degene ook aan u op die van werk verstoken zijn, om welke reden dan ook, misschien door de weersomstandigheden, dat het oog maar op u geslagen mag zijn, die God van hemel en van aarde, die alle dingen schoonmaakt op zijn tijd. Maak het zo nog wel, Heer, ook met de zieken in ons midden, want die zijn er ook velen, ouderen en jongeren, wil beterschap geven. Gedenk ons ook aan de dag van morgen, als de klasses weer samenkomt, Heere, mochten we dan ook nog bewaard worden voor onheilige strijd. Maar mochten we het leren om elkander te dienen in de liefde en met waarheid. Want uw waarheid gaat voorop. Heere, wilt gij het zo wel maken met ons hele kerkelijke leven. En zo ons nog kon het zijn verblijden door uw grote maar onverdiende daden. Heer, dat bidden wij van u. Zegent u de jongens en de meisjes die ook vanavond met ons samenkwamen. Zegen ze op school, zegen ze op hun werk, en zegen ze, Heere, al de dagen van hun leven. Hoor ons nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 65 en daarvan het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65.